openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, om aan zijn dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt, want de tijd is nabij. En dan lezen we ook het slot van het boek, Openbaring 21. Het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Daar staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij: het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron het water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Tot zover. Een jonge man, die had eens zijn rijbewijs gehaald. En met veel verlangen keek hij naar de auto van zijn vader. Zijn vader was dominee. En op een dag vroeg hij dus aan zijn vader: pa, mag ik de auto gebruiken voortaan? En zijn vader nam hem mee de studeerkamer in. En die zei: nou goed, ik weet het goed gemaakt. Als jij nou gaat zorgen dat je allemaal voldoendes haalt, als je trouw naar de kerk gaat en een bijbelstudie gaat doen, en als je die enorme bos krulhaar laat knippen, dan praten we verder. Nou, de jongen die dacht er even over na en hij ging akkoord. En 6 weken later spraken ze elkaar opnieuw. En die vader zei: nou jongen, serieus, ik ben trots op je. Want je staat allemaal voldoendes en je bent echt heel serieus met je bijbelstudie. Je gaat naar de jeugdvereniging toe, je gaat naar de kerk. Ik ben echt trots op je. Maar ik ben ook een beetje teleurgesteld. Want dat haar, dat hangt nog steeds wat over je schouders. Dat stelt me teleur. Ja, zei de jongen, ik heb erover nagedacht. Want tijdens mijn bijbelstudie viel mij op dat Simpson heel lang haar had. En Johannes de Doper trouwens ook. En Mozes. En er zijn zelfs hele goede argumenten aan te dragen dat Jezus ook lang haar had. Je hebt helemaal gelijk, zei die vader. Maar dan is het je waarschijnlijk ook opgevallen dat die mensen, waar ze ook naartoe gingen, dat ze dan bijna altijd te voet gingen. En je hebt ook slimme dominees. We verlangen natuurlijk, dit is maar een grapje, maar we verlangen naar een goede afloop. En jullie dachten vast, nou die jongen die heeft zijn vader tuk. Als we verhalen horen, dan verlangen de meeste van ons, denk ik, dat het goed afloopt. Het mag onverwacht zijn, maar het moet wel goed aflopen. En waarom verlangen we daarna? Nou, er zijn allerlei redenen voor te verzinnen. In een heel goed verhaal, daar voel je mee met de hoofdrolspeler. En je hebt het idee, dit gaat over mij. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, als je je goed voelt, dan komen er allemaal stofjes in je hersenen vrij. En dat is heel prettig. Misschien is dat wel oorzaak en gevolg omdraaien. Maar Lewis en Tolkien, je weet wel van Lord of the Rings, In de Band van de Ring. Die zijn goede verhalen die verwijzen naar het echte grote verhaal. Het verhaal van de Bijbel, die verwijzen naar Jezus. Nou, hoe het echt gaat worden. Goede verhalen verwijzen naar het evangelie. En het evangelie gaat natuurlijk ook over ons. We willen graag dat het goed afloopt. Nou, we weten niet precies wanneer wat we hebben gelezen geschreven is. De openbaring van Johannes. Het zou kunnen dat het was onder de tijd van keizer Nero. Die regeerde zo rond de jaren 60. Het zou ook kunnen dat het was rond de tijd van keizer Domitiaan, rond 80, 90. Maar hoe het was een moeilijke tijd. Het was een onrustige tijd, het was een zware tijd. Nero heeft waarschijnlijk Petrus en Paulus vermoord. Nero zette Rome in brand en gaf de christenen de schuld ervan. En Domitiaan was niet veel beter. Onder zijn rijk, onder zijn regering, hebben af en toe grote christenvervolgingen plaatsgevonden. En behalve dat, het was gewoon altijd in die tijd economisch onzeker. Er kon zomaar een hongersnood zijn. Het was gewoon moeilijk. Nou, die onzekerheid die hoor je ook terug. En meteen al in het begin van wat wij nog net niet hebben gelezen. Maar Johannes die schrijft, ik Johannes, uw broeder, die net als jullie in ellende verkeer, in de verdrukking verkeer, maar ook door Jezus met jullie deel in het koninkrijk en in de standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Johannes schrijft bij blijkbaar aan mensen die verdrukt worden. En zelf is hij verbannen naar een eilandje vlak voor de kust van West-Turkije. En verder in de brief kom hetzelfde tegen. Gewoon maar één voorbeeld. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken vanwege hun getuigenis. In die tijd werden christenen vermoord vanwege hun geloof. Het was onzeker en je kon je leven verliezen. En het was ook al economisch onzeker. En wat dat betreft leek de tijd van toen ook wel op nu. Op nu worden christenen wereldwijd nog steeds vervolgd en verliezen ze hun leven. En dat is een van de redenen waarom we hier op zondag, tenminste bijna elke zondag, ook bidden voor christenen die lijden. Maar het is natuurlijk niet alleen ver weg. Ook voor onszelf is het onzeker. Hè? Kijk maar naar de economie. Mensen verliezen hun baan. Raken hun geld kwijt. Of denk aan het klimaat. Wat gaat er nou allemaal precies gebeuren? Oorlog in Afghanistan en Irak. Het is gewoon onzeker. En als je daarover gaat nadenken, dan denk je van ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Als ik nou met de trein ga in plaats van de auto, gaat de zeespiegel dan minder stijgen? Je kan je zomaar een speelbal voelen van wat er allemaal gebeurt. En gaat het goed aflopen? Dat weet je dus niet. Er zijn mensen onzeker over. Als je je baan kwijtraakt, wat gaat er gebeuren? En sommigen van ons, die trekken zich dan terug. Die neiging is er natuurlijk. Als je redelijk goed gaat, kun je natuurlijk gewoon terugtrekken. Wordt het warmer op de wereld, dan koop je een airco. Toch? En dan trekken we ons terug. Maar de mensen in die tijd, die konden zich niet terugtrekken, want christenen werden vervolgd. En zolang je Jezus naam aanriep, kon je vervolgd blijven worden. Hoe gaat het aflopen? En een goed eind lag niet meteen voor de hand. Nou, en in die onzekerheid, ontvingen die mensen in West-Turkije dit boekje. En het is natuurlijk een bijzonder boek. Iedereen die wel eens door Openbaring heen heeft gebladerd, die is er opgevallen. Het is een boek met visioenen en met dromen, met vreemde wezens. Met rampen en overstromingen. Nou, er zal vast heel veel zijn geweest wat die eerste hoorders beter hebben begrepen dan wij. Maar er zullen ook veel zijn geweest wat ze ook niet hebben begrepen. Maar het einde, dit hebben ze wel begrepen. Het einde, dat snapten ze. Wat wij hebben gelezen. Het slot. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ze zagen een stad die vanuit God naar beneden kwam. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ze moeten wel hebben gedacht aan Genesis 1, waar staat dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. En hier staat, de zee is er niet meer. Nou zijn er mensen die denken dat het een beeld is waar Jeruzalem naar beneden zakt uit de hemel. En dat die stad zo groot is dat de hele Middellandse Zee bedekt wordt. Dus daarom, de zee is er niet meer, want daar is nu het nieuwe Jeruzalem. Maar ik denk dat het met Genesis heeft te maken. In Genesis staat, in het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en doods en de duisternis lag over de oervloed, over de zee. Maar Gods geest zweefde over het water. De oervloed is de chaos, daar waar alles door elkaar ligt. En die is er niet meer aan het eind. En zo horen het einde en het begin bij elkaar. Alleen al door de eerste bladzijde van je Bijbel te lezen en de laatste bladzijde van je Bijbel te lezen, ontdek je dat de Bijbel één verhaal vertelt. De Bijbel is niet van alles door elkaar en je moet maar uitzoeken wat alles met elkaar te maken heeft. Nee, het is één verhaal. Het is de geschiedenis van God en van de hemel en de aarde. Daar begint het mee en daar eindigt het mee. Eén verhaal. Ja, hier staat natuurlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En je kunt denken, dan is het een andere hemel en een andere aarde. Er staat tenslotte ook, de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. Dus dan heb je aan het begin van de Bijbel heb je een hemel en een aarde. En aan het eind heb je een andere hemel en een andere aarde. Maar toch denken veel mensen dat er iets anders is bedoeld. En ook wel met goede redenen. Als je namelijk een klein stukje verder kijkt in je Bijbel, het gedeelte waar weinig hebben gelezen, dan staat er in vers 5, hij die op de troon zat zei, alles maak ik nieuw. Of in een andere vertaling, ik maak alle dingen nieuw. Nou, alle dingen nieuw maken is iets anders dan allemaal nieuwe dingen maken. Toch? Hè? Je maakt dingen nieuw of je maakt nieuwe dingen. En hier staat, alles maak ik nieuw. Ik maak alles nieuw. God maakt dus geen nieuwe dingen, maar hij maakt de dingen zelf nieuw. En wat dat nieuwe is, dat staat een klein stukje ervoor. In vers 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Nou, een hemel en aarde zonder rouw en verdriet. Dat is nieuw. Dat was anders. Dat was niet hoe het was in de tijd van deze mensen. En het was ook onverwachts. Dat zat nou niet in de lijn van de verwachting dat het allemaal goed zou komen. Dat was onverwachts, dat lag niet voor de hand. Het lag niet voor de hand dat er ooit een tijd zou komen, een hemel en aarde zonder rouw en verdriet. En het ligt natuurlijk nog steeds niet voor de hand. En dat onverwachte, dat niet voor de hand liggende, dat zit ook opgesloten in het woord wat er staat voor nieuw. In het Grieks staat voor nieuw. Kainos. Je hebt in het Grieks twee woorden voor nieuw, kainos en neos. En neos betekent vaak nieuw in de zin van jong of in de zin van anders. En kainos betekent het onverwachte. Nou, die woorden lopen natuurlijk als door elkaar, want zo gaat het met woorden. Dus je kan niet altijd zeggen van, oh, er staat kainos, dus het is anders, onverwacht. Dat is niet zo. Maar, nou, wat we allemaal hebben gelezen, past het wel heel goed. Het is een andere hemel, een andere aarde. En niemand had het verwacht. God gaat dus geen andere hemel maken, of geen andere aarde, maar God gaat deze aarde, onze hemel, anders maken. Hij gaat hem maken zoals hij bedoeld is. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Zoals als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Oh, moesten de mensen in die tijd hebben gedacht. Het is dus niet Rome, maar het is Jeruzalem. Het is niet de keizer, maar het is de God van Israël die uiteindelijk het laatste woord heeft. Die heeft het laatste woord. En wie is die God? Het is de God die is met mensen. De schrijver die stem, hè, die kan op die troon, die kan er niet over uit lijkt te vallen. Gods woonplaats is onder de mensen. God zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. In een andere vertaling, de Willibrord, daar is het nog duidelijker. Dit is de tent van God bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij, God met hen, zal hun God zijn. God met hen. Nou, dat kan maar één iemand zijn. Dat is Jezus. Jezus is God met ons. Jezus maakt alle dingen nieuw. In het vervolg ziet Johannes ook een troon. En dat is de troon van God en van het Lam. Nou, dat is Jezus. Jezus is het Lam. Jezus maakt alle dingen nieuw. En Jezus is, en dan kom ik naar het thema, Jezus is ook de gastvrije God. Want een plek waar je naartoe kan met je tranen, dat is een plek wat gastvrij is. Een plek waar je naartoe kan gaan als je dorst hebt en verlangen hebt naar God, daar is het gastvrij. Meer nog, een plek wat veilig is. Daar is het gastvrij. Die laatste woorden, voor hen die laf en trouweloos geweest zijn, mensen die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst. Als die mensen er niet zijn, dan is het veilig. Toch? Als je op een plek bent waarvan je weet, hier zijn in ieder geval geen moordenaars. Hier is niemand die mij naar het leven staat. Dat is een plek die veilig is. En zo gaat Jezus alle dingen nieuw maken. Niet gaat geen andere dingen maken, hij gaat alle dingen nieuw maken. Hij gaat ze gastvrij maken. Plek voor iedereen. En ik hoop dat we verlangen naar die plek. Dat we denken, ja, dit is een goede plek. Het zou goed zijn als het zo afloopt, als die plek er echt gaat komen. Want alle dingen zijn nabij. Nou, zo vertelt de Bijbel hoe God alles nieuw gaat maken. En ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, is niet bij elkaar verzonnen. Soms verzinnen mensen ook maar een happy end. Toch? Omdat het zo goed voelt. Het is wel heel groot wat is dat. Is niet bij elkaar verzonnen. En toen ik daarna ging kijken van vertelt deze tekst nog iets over. Toen zag ik vers 5 en het viel me zo op. Vers 5 er staat, ik maak alles nieuw en ik hoorde zeggen schrijf deze woorden op. Ze zijn betrouwbaar en waar. Nou, ze zijn betrouwbaar en waar. Je moet dus geloven, het staat het. Nou is het natuurlijk niet zo dat iedereen die zegt van wat ik zeg is betrouwbaar en waar. Dat die ook echt betrouwbaar en waar is. Maar ik vond het wel opvallend dat precies de zorg die ik had, dat dit besproken wordt. Het is betrouwbaar. Het is waar. En je kan natuurlijk wel zeggen, ja, iedereen kan zeggen het is betrouwbaar en waar. Maar Johannes was ook weer niet iedereen. We hebben net gelezen, Johannes zat gevangen. Vanwege deze overtuiging zat hij gevangen. Johannes is niet iedereen. En het einde wat Johannes vertelt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is niet alleen het einde van Johannes. Als je je Bijbel door gaat lezen, dan ontdek je telkens opnieuw dat dit het einde wel moet zijn. Jesaja vertelt erover dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. En ik wil met jullie een stukje uit Romeinen lezen waarin je precies hetzelfde hoort. Romeinen 8. En gaat het ook over hemel en aarde. Romeinen 8 vanaf vers 18. Daar zegt Paulus: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping, hemel en aarde, verlangen vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Want ze is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat ze het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. Paulus zegt precies hetzelfde verhaal. Het loopt goed af. Niet alleen voor de mensen, maar voor de hele wereld, voor hemel en aarde. God gaat alle dingen nieuw maken. En soms denk ik dat mensen het ook wel eens als excuus gebruiken. Van ja, dat kan er wel staan, maar ik denk dat het ook een uitdaging is om dat te onderzoeken. Nou, is het waar? Natuurlijk kun je niet alle zorgen altijd wegnemen of het niet waar is. Maar dingen zeggen als van ja, iedereen kan het wel zeggen, dat is weer net wat te makkelijk. Ga maar aan de slag. Het is belangrijk genoeg. En zo vertelt de Bijbel één verhaal. En voor veel mensen is de Bijbel een geheimzinnig boek. Je weet niet precies waar het allemaal over gaat. Het is gewoon één verhaal. Het verhaal van hemel en aarde. Het begint met God die de hemel en de aarde maakt. En het eindigt met God die hemel en aarde redt. En er een gasvrije plek van maakt. En als je met dat in je gedachten de Bijbel gaat lezen, dan verlies je de rode draad ook wat minder. Ik sprak Pasco Jonker, hij is dominee in Hoorn. En hij adviseerde mij een boekje en dat heet From Creation to Creation. Dat is een Engelstalig boekje, een heel dun boekje. Wat je helpt om de rode draad van de Bijbel te zien. En telkens opnieuw loopt dat boekje in elk hoofdstuk opnieuw die rode draad langs met een ander onderwerp. Met land, met een koning, met een volk enzovoorts. Nou, wie belangstelling heeft kan het straks even inzien. En we gaan in ieder geval ook preken over gastvrijheid. Dat is gewoon één van de thema's die hierbij hoort, waarmee wij de Bijbel kunnen lezen. Dus dat gaan we de komende weken doen. En dan, als dit het verhaal van de Bijbel is, dat God deze wereld redt en een gastvrije wereld van maakt, dan moeten we niet zeggen dat het verhaal van de Bijbel is dat hoe ik in de hemel straks kom. Want dan gaat het veel te veel over ik en te weinig over God. Het gaat veel te veel over straks en te weinig over nu. En het gaat veel te veel over de hemel, terwijl God het over hemel en aarde heeft. Ga nou niet ontsnappen, maar spring er maar volop in, want het loopt goed af. Nou, wie daar meer voor wil weten, heb ik een boekje van dominee Rietkerk bij. Dat is opnieuw uitgebracht, dat heet The Titanic, over een achternaam. Dat kun je ook inzien. God gaat alle dingen nieuw maken. En zo begint Johannes. Gelukkig is wie dat voorleest. En gelukkig zijn de mensen die daarna luisteren en zich eraan houden. Want de tijd is nabij. Amen.